Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. Nu wij vanavond voor de laatste maal in de brief van Paulus aan Filemon zullen gaan lezen. De tekst zal dus gevormd worden door de versen 23 tot en met 25. Wil ik u eerst de hele brief nog een keer gaan lezen. En in aansluiting aan de lezing van de schrift zingen wij het eerste vers van Psalm 49. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uwen huize is, genade zij u lieden en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden, alzo ik hoor uw liefde en geloof, het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap van uw geloof krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, het welk in uw lieden is door Jezus Christus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en u ook een gevangene van Christus Jezus, ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb, doch gij neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden van het evangelie, maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat ge hem eeuwig zoudt weder hebben, nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, in zonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Heere. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan, gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft, of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelf mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u weer hierin genieten in de Heere. Verkwik mijn ingewanden in de Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus, zij met uw geest. Amen. Van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan samen de Heer om zijn zegen bidden. Vanmorgen is naar het ziekenhuis in Spijkenisse gebracht onze broeder Leen Arensman uit Stad aan het Haringvliet. En vanmiddag is in het Dirksland ziekenhuis opgenomen zuster Nelly van Eck, Knapen. We zullen samen bidden. Heere, u brengt ons aan de avond van deze dag samen in uw huis. En we danken uw heilige naam voor het feit dat het ons opnieuw de gelegenheid wordt geboden om te luisteren naar uw goddelijk woord. Als er iets nodig is in ons leven, Heere, dan is het juist dit wel. Het woord dat betrouwbaar is. Het woord dat niet bedriegt. Het woord dat als we ons daaraan vasthouden, we niet kunnen dwalen en we kunnen ons dan ook niet vergissen. Heere, wat een wonder dat u dat woord nou spreekt en dat wij het mogen horen. Er zijn er zo machtig veel in deze wereld die dat woord des levens en der zaligheid niet kennen. En misschien ook nog wel niet eens willen kennen. Als ze het al zouden kunnen horen, dan spreken ze in hun gedrag uit dat zij van mening zijn dat ze er geen belang bij hebben. Dat ze het wel zonder dat woord van u kunnen. En dat ze wel zonder de wijsheid die van boven is voort kunnen gaan. En dat ze wel zonder genade van u kunnen leven en straks ook sterven. Zoveel mensen, Heren, die blind, die als blinden voortgaan door de nacht naar straks de eeuwige nacht. En dat zouden wij allemaal doen. Als de keuze aan ons is, dan kiezen we dit. En zelfs als we gelegenheid hebben om anders te kiezen, omdat u ons andere dingen, andere wegen voorhoudt, dan zullen we uit onszelf toch nooit de goede keus doen. Dan gaat het altijd weer verkeerd in ons leven. O God, wij zijn dwazen. Wij zijn verduisterd in ons verstand. Wij kennen uw wegen niet. We weten niet eens wat we nu zo dringend nodig hebben. We hebben wel een mening over dingen die we nodig hebben en we kunnen best een hele hoop dingen opnoemen. En als we dan alles opgenoemd hebben wat wij menen niet te kunnen missen, dan hebben we het belangrijkste nog net niet genoemd. O Heere, bekeer ons van onze dwaasheid en verlos ons van onze blindheid en bekeer ons van onze hardheid en geef dat wij van u mogen ontvangen een ontvankelijk gemoed. Ogen om te zien, harten om te verstaan en breng gij er ons dan op een onwederstandelijke wijze toe, om voor de eerste keer of bij vernieuwing de weg der waarheid voor onze voet te kiezen, opdat wij in uw wegen mogen gaan, de wegen van uw getuigenissen, van uw inzettingen, de weg achter de Heere Jezus aan, zoals hij het in mezelf gezegd heeft, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis dagelijks op en die volgen mij. Heren, dat is de goede keus. Die met alle moeite die eraan verbonden is, toch de onberouwelijke keus is. En dat is toch de keus die uiteindelijk leidt door de moeite van dit leven heen, door de strijd hier op aarde heen, naar het eeuwig zalig leven. Naar de ongestoorde en ononderbroken gemeenschap met u in de hemel. Heren, die weg wijst u ons, die mogelijkheid biedt u ons, die genade verkondigt u ons, die zaligmaker predikt u ons. Laat het niet te vergeefs zijn, Heren, maar laat het mogen doordringen in onze ziel en laat het onze harten mogen raken En laten wij vanavond in het luisteren naar het slotgedeelte van de brief van Paulus aan Filemon ervaren mogen dat u uw woord toepast aan onze harten. Heren, laten we u dit in alle ernst, in alle eerlijkheid mogen vragen. En geef dan onze beden, alhoewel we er geen recht op hebben. Wees in ons midden, Heren. Laat de verkondiging van uw woord ongehinderd mogen geschieden. Laat er niet zijn wat hindert, niet zijn wat de loop van uw woord zou kunnen verhinderen en schade doen. Maar geef, o God, dat wij ziende op u en horend naar u waarlijk gezegend mogen zijn in deze kerkdienst. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Denk aan hen die in moeite en in zorg verkeren. Vandaag moesten er twee uit onze gemeente onverwacht naar het ziekenhuis. Broeder Arensman, die al zo lange tijd niet in de kerk kon komen en die nu in het ziekenhuis een plaats moest ontvangen. Heren, u weet hoe de dingen liggen. U weet het ook wat zijn lichamelijke gesteldheid betreft. Wilt u aan hem denken, voor hem zorgen en dragen, de middelen die gebruikt worden zegenen. Het is niet voor niks als een mens onverwacht op zondagmorgen naar het ziekenhuis moet, dan is er toch wat ernstigs aan de hand. Heren, ontfermt u zich over hem en laat zijn verwachting van u alleen mogen wezen. Geef dat ook aan zuster van Eck. Heren, er was al heel wat weken achter elkaar, we kunnen wel zeggen maanden, misschien zelfs wel jaren, de zekerheid dat er aan in haar lichaam een kwaal aan het werk was die zich niet liet bedwingen. Soms liet u het toe dat de medicijnen wat verlichting gaven en dat de behandeling resultaat bleek te hebben en dan was er weer verlenging. En dan was het als door een bijzonder ingrijpen van u toch nog weer een stuk verbetering, maar het ging toch alsmaar verder. En zeker de laatste weken ging het toch snel verder ook met de afbraak van dat lichaam en van de krachten van het lichaam. En nu onverwacht in verband met inwendige bloedingen moest ze naar het ziekenhuis. Heren, wij weten uw weg niet, maar het kon wel eens wezen dat ze vanmiddag voor het laatst naar huis uitgegaan is. En dat dit de weg wordt naar haar levenseinde. Ontfermt u zich over haar in deze weg en over degenen die om haar heen zijn en staan en die zorg, grote zorgen hebben. En laat ze ook in deze weg, Heren, maar haar toevlucht bij u de Heren zoeken om op uw heil te hopen en van uw genade te leven, want daar moet het toch van komen. We zullen dat vanavond ook horen, Heren, als het er dan helemaal op aankomt. In leven en sterven, in gezondheid en in ziekte. Wat heeft de mens anders nodig dan de genade van de Heere Jezus Christus? Die genade is genoeg. Heren, zou u dat ook aan haar willen schenken? En aan alle die een moeilijke weg moeten gaan, die rouw hebben, die verdriet met zich meedragen. Trouwens, niet alleen in bijzondere moeilijke omstandigheden, maar in welke weg we ook gaan. Ook al is er wat dat betreft geen reden tot zorg en tot verdriet in ons leven. Integendeel, we kunnen ook perioden beleven, Heren, dat er reden is tot dankbaarheid en vreugde. Niettemin, ook dan, ja ook dan, geldt toch dat we alleen genade van u nodig hebben. En dat we daarvan moeten leren leven. Zoudt u in uw ontferming dat dan ook willen toepassen aan onze harten? Maak zo uw weldaden nog aan ons heerlijk, groot en genadig God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 86, het 7e en het 8e vers, want uw goedheid, hoogst gerezen, hebt gij dikwijls mij bewezen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig.
Amen.
En nu heeft Paulus inderdaad alles gezegd wat hij in deze brief aan Filemon wilde zeggen. Deze aanbevelingsbrief, zo zou je hem kunnen noemen. Deze brief waarin hij een pleidooi voert voor die weggelopen slaaf van Filemon, Onesimus, die door de wonderlijke leiding van de Heere in het leven en van Onesimus en van Paulus, die geen kant uit kon omdat hij gevangen zat in Rome, toch de gelegenheid heeft gekregen om aan deze Onesimus het evangelie te verkondigen. En zodat de Heere het ook nog heeft willen gebruiken en het zaad dat Paulus in het hart van Onesimus heeft mogen planten, dat bleek vruchtbaar te zijn en dat bracht ook vruchten voort. Deze brief waarin Paulus dan Onesimus aanbeveelt bij zijn meester, die hij benadeeld had, die schade van hem geleden had. En als er dan inderdaad ook schade te vereffenen is, dan heeft Paulus ook nog aangeboden dat hij voor de vereffening van die schade garant wil staan. Ik zal het betalen, reken het mij toe. Wel, nadat hij deze dingen die de hoofdzaak van deze brief vormen allemaal gezegd heeft, komt hij dan tenslotte toch tot de afsluiting van zijn brief. En zoals hij dat gewoon is, doet hij dat op de manier die hij altijd gebruikte. Hij doet Filemon de groeten. Hij doet hem ook de groeten van een aantal mensen in zijn omgeving. En hij eindigt met een zegenwens, een zegenbede. Wel, eerst gaat het vanavond aan de hand van de versen 23 en 24 dus over die groeten. En vervolgens in vers 25 over die zegenwens, die zegenbede. Paulus doet het nu dus, zei ik, net als op andere plaatsen. En nu gaat de brieven van de apostel maar na, voor zover we die in de Bijbel hebben en dus kennen. En dan zult u zien, overal datzelfde patroon, hij groet degene aan wie hij de brief schrijft. En hij doet dat ook mee namens een aantal mensen in zijn omgeving, die kennelijk op de hoogte zijn van deze correspondentie. Aan wie Paulus ongetwijfeld dan ook verteld heeft, ik schrijf een brief aan Filemon en het gaat daar en daar over, en dan kunt u de conclusie wel trekken, dan weten deze Epaphras, deze Marcus, deze Aristarchus, deze Demas en deze Lucas allemaal van Onesimus, het geval van Onesimus af. En dan weten ze dat Paulus hem opgedragen en geadviseerd heeft terug te gaan, zijn plaats weer in te nemen. En dan weten ze ook van het dringende verzoek van Paulus in het belang van Onesimus. Ze zijn van de dingen op de hoogte. En toen ze wisten dat Paulus die brief ging schrijven, toen hebben ze gezegd, Paulus, doe Filemon ook namens ons de groeten. U groeten, en dan noemt hij er vijf. Maar wij doen dat ook wel eens. En we zeggen ook wel eens van doe die en die de groeten als je weet dat die daar en daar heen gaat. En als je vertelt aan een ander ik moet een brief schrijven, dan oh doe hem de groeten. Maar laten we eerlijk wezen, dat is bij ons vaak een vorm van beleefdheid. Dat is bij ons vaak een formaliteit. Niet altijd. Je kunt het inderdaad ook echt helemaal menen en in alle hartelijkheid een ander laten weten dat je met hem meeleeft, zeker als die ander in bijzondere omstandigheden verkeert. En dan kan het zelfs een verkwikking zijn om van iemand de groeten te krijgen. Maar in veel gevallen is zoiets een formaliteit. Ik denk niet dat we het in dit geval hier in deze brief van de apostel Paulus zo mogen bekijken. Trouwens, op geen enkele plaats in het woord van God als het over dergelijke dingen gaat. Ik denk dat we het dan moeten zien op het niveau waarop de Heere het hebben wil. En dan is ook iemand de groeten doen een aspect van de gemeenschap der heiligen. Want het gaat niet maar over een willekeurig handjevol mensen daar in Rome. Het gaat over mensen die de Heere vrezen. En die vormen het gezelschap van de apostel Paulus, die zelf ook de Heere vreest. En die schrijft aan Filemon en aan Appia en aan Archippus en aan de gemeente die daar in huis van Filemon bij elkaar komt. Het gaat om een aantal godvrezende mensen in Rome en die schrijven met elkaar of die doen de groeten aan een aantal mensen die de Heere vrezen in Colosse. Ze kennen elkaar, misschien doordat ze elkaar ontmoet hebben. Ik denk dat dat van één van die vijf namens wie Paulus de groeten doet, in ieder geval zeker is dat hij Filemon van aangezicht tot aangezicht gekend heeft. Ik kom daar straks op terug. Of ze hebben van Filemon en van die gemeente daar in Colosse gehoord. Maar dan hebben ze toch voldoende gehoord om ervan overtuigd te zijn dat daar de Heere gevreesd wordt. En dat daar een groep mensen is die in de naam des Heeren samenkomt. En die in dezelfde genadige betrekking tot de Heere zijn geplaatst als dat ze zelf zijn geplaatst. Ze hebben elkaar op de een of andere manier leren lief krijgen. Een band aan elkaar gekregen. En dat is een band geweest in de Heere. Laat ik het anders zeggen. Die groep daar, die Paulus hier noemt in Rome, en de geadresseerden in Colosse, zijn op grote afstand van elkaar toch geestelijke familie. Er zijn banden. En die banden kunnen nou niet zo functioneren als wanneer je naast elkaar woont en wanneer je elkaar elke dag kan ontmoeten. De afstand is inderdaad wel een belemmering voor de beleving van die gemeenschap. Maar als er een moment is om die gemeenschap met elkaar te beleven, dan wordt die gelegenheid gebruikt. Al is het al alleen maar via een beetje correspondentie. Meer kan eigenlijk niet, zeker niet in die tijd van toen. En om nou echt gemeenschap met elkaar te hebben en echt elkaar in de gemeenschap met de Heere te leren kennen en die verbondenheid met elkaar in de Heere te beleven, moet je elkaar natuurlijk zo af en toe ook spreken of wat van elkaar horen. En als Demas en Marcus en Aristarchus en die anderen aan Paulus gezegd hebben, doe dan ook van ons de groeten, dan is dat niet van, dan staat onze naam ook eventjes in de brief en dan hebben we ook onze plicht gedaan. Nee, dan is dat van hun kant echt een betuiging geweest van we leven hartelijk met Filemon mee. En omdat we op de hoogte zijn van wat er gaande is en wat Paulus in deze brief geschreven heeft, en omdat we op de hoogte zijn van de moeilijke beslissing die Filemon moet nemen als hij dat pleidooi van Paulus gelezen heeft om Onesimus toch weer in gunst aan te nemen en hem al zijn zonden te vergeven, omdat ze weten dat Filemon voor een ingrijpende stap staat, willen ze laten weten: Filemon, we leven van harte met je mee. En we verzekeren ons via deze simpele gebaar van de groeten die je van ons krijgt. We verzekeren je van ons meeleven en van ons meebidden. We horen immers bij elkaar. We zijn immers door de Heere aan elkaar gegeven. Aan elkaar vermaakt. En daar ligt dat gebod des Heere. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. En daarom, we kunnen niet zo makkelijk met elkaar in contact komen, maar we weten samen de weg naar de troon der genade. En daar ontmoeten we elkaar. Ik denk dat deze diepe toon erin gehoord mag worden als Paulus aan Filemon schrijft: uw groeten, Epaphras en die anderen. Het is dus geestelijk werk wat hier in die paar versen wordt aangeduid. En van wie doet Paulus dan de groeten? Hij noemt er vijf, die we ook allemaal tegenkomen in een andere brief, namelijk aan de Colossenzen. En dan geeft hij ze een nadere verklaring. nadere aanduiding. Eén noemt hij zijn medegevangenen. En die andere vier noemt hij zijn medearbeiders. Dat heeft natuurlijk ook betekenis. Wat zou er nou in de Bijbel staan dat geen betekenis heeft? Paulus noemt Epaphras zijn medegevangenen. Eerst even de vraag, wie was dan Epaphras? Kent u hem? Niet zo'n bekende figuur in de Bijbel. Maar we komen hem hier tegen en hier staat er eigenlijk maar heel weinig van hem. We komen hem ook tegen in de brief van Paulus aan de Colossenzen. En daar wordt ons wat meer over die Epaphras verteld. Leest u met me mee in hoofdstuk 4 van de Colossenzenbrief. U groet, vers 12, hoofdstuk 4 van de Colossenzenbrief, vers 12. U groet Epaphras, die uit de uwen is. Dus nou weten we gelijk waar die vandaan komt. Hij hoort bij die gemeente van Colosse. En kennelijk is hij op het moment dat Paulus deze brieven schrijft in Rome, waarom hij daar naartoe gegaan is, dat zullen we niet zeker kunnen zeggen. Maar hij heeft de reis van Colosse naar Rome gemaakt en hij is bij Paulus, ook als Paulus die brief aan Philemon schrijft, die uit de uwe is. En dan typeert Paulus deze Epaphras, een dienstknecht van Christus. En dat staat er zonder enige reserve. Er staat geen vraagteken achter. Daar is de apostel zeker van. Epaphras uit Colosse, een dienstknecht van Christus. En dan heeft Paulus tijdens het verblijf van Epaphras daar in Rome iets gezien bij deze Epaphras. Namelijk dat hij te allen tijden voor die Colossenzen strijdt in de gebeden. Een bidder dus, een dienstknecht van Christus, maar ook een bidder. Iemand die nogal eens aan het hof der hemelen aanklopt. En die dat niet alleen maar doet namens zichzelf en ten behoeve van zichzelf, maar die dat met name doet ten behoeve van die gemeente die hij daar in Colosse achtergelaten heeft. En wat vraagt hij dan? Wat vraagt hij dan? Want hij vraagt dat nog met veel ernst en met veel klem. Paulus zegt dat hij in de gebeden strijdt. Vraagt hij in die gebeden met grote klem dat de Heere ze zal willen bewaren in Colosse. Hij weet veel te goed wat de gevaren daar in Colosse dreigen. En als u de brief van de Colossenzen leest, dan ziet u dat er gevaren voor ketterijen waren, waar de apostel dan ook tegen moet waarschuwen. En ongetwijfeld heeft de Epaphras Paulus daarvan op de hoogte gesteld. En u vraagt die Heere, bewaar dat volk waar ik zelf ook bij hoor. Laat ze mogen staan in al de wil van God. En laat ze volmaakt en volkomen daarin staan. En dan heeft Paulus wel voldoende gezien van deze Epaphras, dat hij hem getuigenis kan geven, dat hij grote ijver voor die gemeente in Colosse heeft. En niet alleen maar voor de gemeente in Colosse, ook voor de gemeente in Laodicea, en ook in de gemeente van Hierapolis, allemaal daar in de buurt. Een man met werkelijk hart voor de zaak. Paulus zegt het niet zonder reden. Een dienstknecht van Christus. Nou, die is kennelijk bij Paulus aanwezig als hij de brief aan Philemon schrijft. En van hem krijgt Philemon de hartelijke groeten. Deze man leeft ook met Philemon mee. Zo'n strijder aan de troon der genade. Zo'n man die de zielen en het welzijn van de zielen van anderen op zijn hart gebonden heeft gekregen. Laat Philemon er moed uit putten dat deze man ook getuigenis geeft via dit simpele gebaar van de groeten doen. Dat hij van harte met Philemon meeleeft. Paulus noemt hem mijn medegevangene in Christus Jezus. U herinnert u, voor zover u die preek hoorde, de eerste uit deze brief, dat Paulus zichzelf ook een gevangene heeft genoemd. Hij was ook een gevangene. Maar het merkwaardige was dat hij zich een gevangene van Jezus Christus noemde. Hij was natuurlijk ook een gevangene van de Romeinse overheid. Hij was een gevangene van de Romeinse keizer. Hij zat op bevel van de vervolgers van de gemeente gevangen. Maar dat is eigenlijk de verklaring van zijn gevangenschap niet. Hij heeft gezien dat het een gevangenschap was, hem overkomen door het beleid door het bestuur, het wijze, het alwijze en het nimmer falende bestuur van de koning der kerk. En daar heeft hij vrede in gevonden. En nu zit deze Epaphras ook gevangen. Is hij ook gearresteerd? Ik weet het niet. Het hoeft per se nog niet. In het volgende vers lees je de naam ook van Aristarchus. En ergens in de Colossensebrief wordt Aristarchus ook door Paulus een medegevangene genoemd. Het zou kunnen wezen, die veronderstelling is gedaan, en ik zou ook niet eens weten wat je er nou tegenin kunt brengen, dat eerst Aristarchus en later Epaphras zichzelf vrijwillig hebben aangeboden om een poosje gevangen te zitten om de apostel Paulus gezelschap te houden. Uit hartelijke verbondenheid aan hem, aan wie ze ongetwijfeld veel te danken hebben gehad in geestelijk opzicht, hebben ze het ervoor over gehad om hun eigen vrijheid in te leveren en bij Paulus te mogen zijn als gevangenen, zij het op vrijwillige basis. Zo zou het een extra bewijs kunnen zijn van de hartelijke verbondenheid en de genegenheid die daar in die kring rondom Paulus bestond. En zo zou het kunnen zijn dat we die woorden mijn medegevangenen in Christus Jezus moeten verstaan. Ook die aanduiding in Christus Jezus. Want waar Paulus het nou mee eens geworden is met de weg die de Heere met hem gaat en daar niks van af wilde hebben, daar is ook Epaphras het mee eens geworden. En Epaphras is het ook volledig gewillig geworden met de Heere om de weg te gaan die de Heere hem wijst. Dat is Epaphras. De tweede is Marcus. Die kennen we wellicht wel beter. Ten slotte is Marcus ook nog een van de evangelisten, een van de schrijvers van een van de Bijbelboeken. Maar dat was hij natuurlijk in aanvang niet. In aanvang was het een jonge man uit Jeruzalem die meegegaan is op de eerste zendingsreis. Maar eigenlijk maar een klein stukje. Alleen maar tot aan nadat ze overgestoken waren van Cyprus naar Klein-Azië. En toen liet hij erbij zitten. Toen gaf hij het op. Toen zag hij er niet meer overheen. Toen haakte hij af. En toen ging hij terug naar zijn moeder in Jeruzalem. Of hij niet meer durfde, of dat er nog andere factoren waren. Maar hij verliet dat gezelschap. En Paulus heeft de conclusie getrokken. En dat blijkt later als Barnabas zijn neef aan Paulus voorstelt, laten we Marcus weer meenemen als ze op een tweede zendingsreis willen gaan. Barnabas is er wel voor om Marcus weer mee te nemen, maar Paulus zegt, kun je denken, zo iemand? Oh nee, nooit. Dat is een man waar je niet op aan kan. Dat is toch gebleken? Die laat je in de steek. Als het moeilijk wordt, dan gaat hij terug. Nee, zo iemand absoluut niet. En het liep hoog in het conflict tussen die twee. Maar het is weer goed gekomen. Paulus heeft zijn bezwaren laten vallen. Of dat nou gebeurd is doordat hij zag dat Marcus werkelijk veranderd was. Of dat Paulus ook gezien heeft dat hij misschien toch wel wat al te haastig geoordeeld heeft en al te snel veroordeeld heeft. God alleen weet dat. Maar het is weer goed gekomen. En Paulus schrijft hier met waardering over Marcus, zodat hij wel op andere plaatsen ook doet. En van Marcus krijgt Filemon ook de hartelijke groeten. En Marcus wordt door Paulus gekwalificeerd als mijn medearbeider. Ook zonder vraagtekens. Zonder komma en dan nog wat erachter. Helemaal zonder enige reserve. Mijn medearbeider. En dan arbeider echt ook in de zin van arbeider. Iemand die de moeite wil nemen. Die zich er wil voor inspannen. En die geen moeite te groot acht om dienstbaar te zijn in het koninkrijk der hemelen. Al kost hem dat soms zijn nachtrust, Al kost hem dat ik weet niet wat, dan heeft deze arbeider het ervoor over om dat zware, dat inspannende werk te verrichten. Datzelfde geldt van Aristarchus. Niet zo bekend, in Handelingen 19 en Handelingen 20 lezen we dat hij een keer een reis gemaakt heeft, samen met nog weer anderen, met de apostel Paulus. Paulus spreekt meer dan eens met waardering over hem. Hij was er ook bij toen Paulus op die zeereis naar Rome als gevangene op transport gesteld was. En toen ze die verschrikkelijke storm hebben meegemaakt en die schipbreuk, toen ze aan land kwamen na het vergaan van het schip op het eiland Malta, daar was die Aristarchus ook bij. En die heeft, en dat zei ik u al, ook eens een keer met Paulus gevangen gezeten, mijn medegevangene. Een man met veel toewijding, een man waar Paulus op aan kon. En vervolgens was daar ook Demas. Een man die een dienaar van het evangelie was en die door Paulus ook gekwalificeerd was, wordt als mijn medearbeider. Een man die door de apostel meer dan eens in de brieven met respect genoemd wordt, aan wie Paulus zijn vertrouwen gegeven had, op wie hij dacht helemaal aan te kunnen. Een man die hij had leren kennen voor zover hij zien kon als een oprecht gelovige, als iemand die de zaak des Heren helemaal van harte was toegedaan. En dan helemaal aan het eind, Lucas. De dokter, die Paulus op zijn reizen zo menigmaal heeft vergezeld. En die zo precies op de hoogte was van de lichamelijke moeite en gebreken van de apostel. Als Paulus in de Filippenzenbrief schrijft dat hij een oud man was, dan moet je dat niet in al te letterlijke zin opvatten, want hij was niet eens zo oud, voor zover wij kunnen nagaan. Het was geen stokoude man, maar ik denk dat hij er oud uitgezien heeft. En dat hij zich bij tijden ook oud voelde, omdat hij zo in het werk zich had gegeven en geen moeite had gespaard. Hij schrijft zelf: ik verdraag alle dingen om de uitverkorene wil. En als u die lijst eens nagaat, die hij in 2 Korinthe 11 opsomt, van de dingen die hij meegemaakt heeft tijdens zijn zendingsreizen, de schipbreuk die hij geleden heeft, de geestelingen die hij een paar keer meegemaakt heeft, de steniging die over hem gekomen is. En wie weet wat dat allemaal in zijn lichaam heeft nagelaten. Zou dat allemaal nu geen enkel gevolg meer hebben gehad? Zouden die wonden die hij opgelopen heeft hem niet af en toe toch geplaagd hebben? Zouden, afijn, wat een zegen dat God deze dokter meegaf. En dat zelfs in de laatste gevangenschap van Paulus. Dit is de eerste waarin hij deze brief schrijft. Maar er komt daarna nog een veel zwaardere gevangenschap. In de kerker in Rome. En dan heeft hij geen uitzicht meer op bevrijding. En dan weet hij dat de tijd van zijn ontbinding nabij is. En dan klaagt hij dat hij het koud heeft. Want als Timotheus moet komen, moet hij zijn reismantel meebrengen. En dan klaagt hij erover dat hij zo eenzaam is. En daarom zegt hij tegen Timotheus: kom alsjeblieft zo spoedig mogelijk. Wacht niet tot na de winter. Kom alsjeblieft voor de winter. En dan is de enige die dan nog bij Paulus is, weer deze Lucas. Die hem door en door kent. En die als dokter mogelijk ook weet in bepaalde omstandigheden wat hij Paulus moet adviseren en wat hij voor hem kan doen. Een getrouwe helper. Paulus noemt hem de geliefde. Wel, en dat zijn allemaal Paulus' medearbeiders. En met z'n vijven geven ze dus de groeten aan Filemon. En verzekeren ze Filemon van hun meeleven, van hun verbondenheid, van hun geestelijke vereniging met hem en de zijnen daar in Kolosse. Wel, gemeente, voordat we naar die zegenwens toe gaan en naar het tweede deel van onze tekst, eerst dus een aantal opmerkingen nu in de zin van: wat leren wij daar nu uit, wat is de praktische betekenis in de toepassing voor ons. Het eerste is dat je hier toch weer, en dat is in deze brief al vaker gebleken, dat je hier toch weer bepaald wordt bij de zegen die er gelegen is in het feit dat de Heere zijn volk aan elkaar geeft. De zegen van het hebben van een geestelijke familie. De zegen van het hebben van broeders. Paulus is gevangen. En toch is hij niet alleen. Er zijn er bij hem. Er zijn er die bij hem zijn willen. Er zijn er die hem komen bezoeken. Er zijn erbij die hem langer komen bezoeken. Er zijn erbij die het echt willen bewijzen dat ze hartelijk aan hem verbonden zijn. Die het willen weten ook. Wij zijn broeders. En niet alleen broeders van Paulus, maar ook van Filemon. Ondanks de afstand tussen Rome en Colosse. Is toch geen zegen dat Gods kinderen nooit alleen staan in deze wereld. Natuurlijk is het ook waar dat de Heere ze nooit vergeet. Ze kunnen dat wel eens denken en ze kunnen er wel eens bevreesd voor zijn. En soms is er ook wel eens aanleiding om het te vrezen. En soms zijn de omstandigheden wel eens van die naart dat ze eigenlijk niet anders kunnen denken dan dat de Heere ze vergeten en verlaten heeft. Maar dan blijkt al heel snel dat dat kortzichtigheid is, zo niet een vrucht van een ongelovig hart. Maar behalve dat de Heere aan hen denkt en dat de Heere ze gedurig toch in het oog houdt, zijn ze ook wat de omgang met mensen betreft nooit alleen. Ze staan toch in een bepaalde gemeenschap. De gemeenschap van de nieuwe familie, van het huisgezin Gods. Dat functioneert hier op aarde gebrekkig. Dat stem ik u toe. Dat gebeurt, dat functioneert soms heel gebrekkig. Dat is lang niet wat het wezen moest. Lang niet op het niveau waarin het bijvoorbeeld stond in het slot van Handelingen 2. Waar we lezen dat ze alle dingen gemeen hadden. En dat niemand zei van dit is van mij en dat is niet van jou. Maar ze leefden zo met elkaar en ze waren zo aan elkaar verbonden. En ze waren in gemeenschap met elkaar en ze volharden daar ook in. In allerlei blijken, bewijzen waaruit die gemeenschap bleek. Maar dat niveau dat is in de kerk des Heren helaas zeldzaam. Dus wat de beleving betreft ontbreekt er nog wel wat. En er zijn ook van Gods kinderen die voor hun eigen gevoel soms wel eens heel alleen door het leven moeten. En die het gevoel hebben dat er toch niemand om hen denkt. En niemand voor hen zorgt. Maar misschien is dat ook wel al te snel een conclusie die je trekt uit het feit dat de mensen niet zo bij je over de vloer komen. Maar wat weet je er nou eigenlijk van wat een ander kind van God misschien voor gebeden voor jou opzendt? En wat er aan de troon der genade wordt neergelegd? Maar hoe het ook zij, laat het dan hier op aarde gebrekkig zijn en laat het hier op aarde dan in ieder geval lang niet volmaakt zijn. Er komt een moment en er komt een periode, en dat is eigenlijk de hele eeuwigheid, waarin er nooit meer iets zal zijn dat verwijdering geeft. Nooit meer iets zal zijn dat reden geeft om te denken, ik ben vergeten en ik ben verlaten. De hemelse zaligheid is ook daarin gelegen, dat is de hoofdzaak niet en dat is het enige zeker niet, maar is ook daarin gelegen dat alles wat hier op aarde nog verwijdering heeft gegeven, waardoor sommige van Gods kinderen elkaar echt niet konden verstaan, soms ook niet eens konden verdragen en karakterfouten kan daar een rol in spelen en allerlei dingen die gedaan of gezegd zijn, waar er moeilijk overheen gestapt kan worden, kan ook een belemmerende factor zijn. Maar er komt een moment dat al de twist en al de wrok zal zijn verdwenen. En dat alles door de vrede zal bloeien. Weet u hoe dat komt? Omdat in de hemel de bekering volmaakt is. En als de bekering volmaakt is, dan is ieder mens ook van zijn egoïsme bekeerd. Want dat is ook een wortel van allerlei kwaad. Het egoïsme. Of met een gecamoufleerd woord. Een woord dat de zaak echt een beetje wil camoufleren. Maar eigenlijk is het alleen maar een ander woord voor egoïsme. Tegenwoordig hebben we het over individualisme. Dat klinkt een beetje minder ernstig, maar het is niks minder ernstig. Dat de mens voor zichzelf denkt te kunnen staan. En altijd maar voor zichzelf meent te moeten opkomen. En iedereen moet dan maar een stapje opzij. Want het individu, ik, moet het voor het zeggen hebben. Maar daar is elk kind van God in de hemelse zaligheid ook voor altijd van verlost. Dat is weg. En daarom is de hemel ook in dat opzicht precies het tegenovergestelde van de hel. Want een van de dingen die je van de hel, van de buitenste duisternis moet zeggen, is dat dat ook de plaats is van de allerdiepste eenzaamheid. Waar een mens helemaal aan zichzelf wordt overgelaten. En waar niemand meeleidt met een ander. Waar iedereen het zelf maar uit moet zoeken. En waar nooit met enig resultaat een beroep op het medelijden van een ander gedaan zal worden. Daar is de zonde ook uitgegroeid. Ook de zonde van het egoïsme. Daar is de mentaliteit altijd, ben ik mijns broeders hoeder. Maar Gods kinderen horen bij elkaar. En er zijn tijden dat dat beleefd wordt. Soms zonder dat je elkaar ziet. Soms zonder dat je elkaar spreekt. Soms is een bepaald zinnetje in een brief genoeg. Soms is de herinnering die een ander geeft aan een bepaald persoon al genoeg. Je krijgt de groeten van die. En als je dan weet wie die is en wat die ermee bedoelt, die misschien zelf op een ziekbed ligt en die misschien geen eens een telefoon meer vast kan pakken en die misschien geen eens een pen meer kan hanteren en die op een andere manier geen meeleven kan betonen. Maar als je weet dat die iemand is die jou voor Gods troon mag neerleggen, dan kan dat al een rijke bemoediging zijn. Als je de groeten krijgt van iemand. Maar dan in de tweede plaats, en dat is een ander soort boodschap die we uit deze versen 23 en 24 aflezen. Je moet op grond hiervan wel zeggen, en dat geldt van Paulus net zo goed als van een ander, de mens ziet aan wat voor ogen is. Paulus is blij met zijn vrienden. En hij is blij dat hij aan Filemon kan vertellen dat deze vijf een meeleven willen laten blijken. Vijf broeders. Die bij hem zijn. Hartelijk aan hem verbonden zijn. En toch van die vijf is er één bij die een valse broeder is. En Paulus komt er straks achter dat hij zich wat die ene betreft zeer vergist heeft. Wat een teleurstelling is dat geweest voor de apostel toen hij in een later stadium in zijn leven in die tweede gevangenschap 2 Timotheus 4 moest schrijven. Want Demas heeft mij verlaten. Heeft me in de steek gelaten. Want hij heeft de tegenwoordige wereld weer lief gekregen. Dat klinkt als een klacht uit de diepte. Demas, nota bene Demas. Waar ik zoveel vertrouwen in had. Die ik met een gerust hart de taak van de verkondiging van het evangelie hebt toevertrouwd. Nota bene Demas, die er nogal wat voor over gehad heeft om het evangelie te verkondigen. En die zijn leven, zoals iedereen kon zien, toch van harte aan de dienst des Heren verbonden had. Nota bene, Demas heeft me in de steek gelaten. En hij heeft nog verteld ook wat hij ging doen. Hij ging naar Thessalonica. Want hij was de dienst des Heren moe. En hij ging liever de wereld weer in. En dan komt de vraag op bij Paulus, als hij dan kijkt naar het vertrouwen dat hij in die man gesteld heeft. Kun je dan niemand meer vertrouwen? Zijn alle mensen dan leugenaars? Geeft dat geen smart als blijkt, als onomstotelijk blijkt, dat broeders die je hoog geacht hebt, geen broeders blijken te zijn? Dat er kaf onder het koren is, dat er zijn, zelfs in je naaste omgeving, zelfs daar waar je al je vertrouwen gesteld hebt, dat er zijn die alleen maar een gedaante van godzaligheid hebben, zonder dat ze de kracht er ooit van gekend hebben. Zie je wel dat je niet op je eigen oordeel af kunt gaan? Zie je wel dat als je ziet naar wat voor ogen is, dat je er lelijk bedrogen mee uit kan komen? Maar als je dan eerlijk bent, dan blijf je niet bij Demas staan. En dan blijf je niet de vraag stellen of alle mensen soms leugenaars zijn. En dan komt de vraag naar je eigen hart toe. Nou heb jij zo hoog van Demas opgezien, tegen Demas opgezien, en dan heb je zoveel van hem verwacht. Zou het jou nou ook kunnen gebeuren? Dat er een moment komt dat de liefde voor de tegenwoordige wereld zo sterk wordt dat je ook de dienst des Heren vaarwel zegt. En als je dan wel eens een blik geslagen hebt in je eigen hart en je weet van de bedriegelijkheid van dat hart, van de dodelijkheid van dat hart, dan zul je niet zo gauw roepen, nee, dat zal mij nooit gebeuren. Dan kun je de discipelen begrijpen. Die als Jezus tegen hen gezegd heeft, één uit u zal mij verraden. Antwoorden met de vraag, Heere, ben ik het? Zou toch kunnen, nietwaar? We hebben toch allemaal zo'n verdorven hart. Dan kun je niet op vertrouwen. Je kunt niet zeggen, nee, dat zal mij niet gebeuren. En als je dat wel zegt, dan weet je, geef je daarmee tegelijkertijd bewijs dat je nog jezelf heel slecht kent. Misschien nog helemaal niet kent. Het zou toch kunnen zijn, Heere, ben ik het. Als er geen ware band aan de Heere is, als het een gedaante van godzaligheid is, als het een stukje bekoring is, als het evangelie op de een of andere manier greep op je gekregen heeft, en als je de belofte van het evangelie met vreugde hebt aangegrepen. Maar als dat vuurtje nou eens eventjes uitgebrand is, zou het dan kunnen gelden van mij ook dat ik slechts een tijdgelovige ben? Heere, doorgrond gij mijn hart. Zie of bij mij een schadelijke weg is. Zie je dat je niet op je gehoor en op je wat je ogen zien kunt afgaan. Zelfs Paulus kon het niet. Maar dan gemeente vers 25, die zegen. Daar eindigt Paulus mee zoals hij dat in alle brieven eigenlijk doet. En als u dat nagaat in al die brieven en u legt ze maar eens naast elkaar, al die slotwoorden in de brief van de Romeinen enzovoort. Het ene stuk is uitvoeriger dan het andere, maar u vindt overal toch één ding, precies één er weer terug. Iedere keer kom je dat ene woord tegen, zoals hier ook. Genade. En of het nou een brief is die aan een bepaald persoon gestuurd wordt, zoals hier, of zoals een Titus, of zoals een Timotheus, of dat het een brief is die aan een hele gemeente gestuurd wordt, zoals aan Rome, of aan Korinthe, of aan Efeze, of aan Colosse. Altijd weer dat ene woord. Genade. Waarom? Die gemeenten zijn toch allemaal verschillend, nietwaar? En die mensen aan wie Paulus schrijft zijn toch ook allemaal weer verschillend? Timotheus is geen Titus en Titus is geen Filemon. En de omstandigheden verschillen en zijn karakter zijn verschillend. En de gezondheidstoestand mag verschillend zijn. En die gemeenten zijn toch ook weer verschillend. De gemeente van Filippi, waar alles vredig is, is totaal anders dan de gemeente van de Corinthiërs, waar dwaling heerst en waar scheuringen en ketterijen zijn. En dat is weer anders dan in Colosse, waar allerlei ketterijen, waar allerlei gevaarlijke leringen dreigen. Die gemeenten zijn verschillend. Moet Paulus daar nou geen rekening mee houden? Moet hij ze nou niet in Colosse toch wat anders op het hart binden en toewensen dan in de gemeente van de Corinthiërs enzovoort? Waarom altijd dat ene? Nou, omdat dat ene net het ene nodige is. Genade. Wat is dat dan? Gemeente, genade is toch altijd weer die onverdiende gunst die God aan een onwaardig zondaar bewijst. Ik weet geen betere omschrijving. Die onverdiende gunst van de hoge God, van de heilige God, die hij bewijst aan een onwaardig mens. Genade heeft altijd in zich die notie van het onverdiende. Sterker nog, van het verbeurde. Genade is altijd heel wat anders dan wat we verdiend hebben. Het tegengestelde. Genade, de gunst van de meerdere tot de mindere, maar dan van de heilige God tegenover een diep gevallen zondaar. Waarom is genade nooit iets wat je verdienen kunt? Genade kun je alleen maar krijgen, als een geschenk, als een wonderlijk geschenk, waar je inderdaad ook alleen maar verwonderd over kunt staan. Genade is ten diepste altijd iets onbegrijpelijks. Waarom was het op mij gemunt? En dat is nou wat Filemon nodig heeft. Paulus weet dat wel. Natuurlijk, Paulus had allerlei andere dingen kunnen zeggen. Hij had hem wijsheid kunnen toebidden. En dat heeft hij ook nodig. En hij had hem nog wel wat anders kunnen toewensen. En dat kan hij naar Timotheus nog weer op een andere manier formuleren. En Titus die zal nog weer wat anders nodig gehad hebben. En in Korinthe hebben ze nog weer wat anders nodig gehad. Als je dat allemaal in detail gaat noemen, dan kun je nog een hele verschillende slotwoorden schrijven in je brieven. Maar Paulus heeft goed begrepen, als hij aan Filemon schrijft, en als hij aan Titus schrijft, en als hij aan de Colossenzen schrijft, en als hij aan de Thessalonicenzen schrijft, ik kan eigenlijk niks beter doen dan ze toewensen de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat God in Christus zich over al die mensen in Korinthe, al die mensen in Colosse, dat huisgezin van Filemon, die geestelijke zoon van Paulus Timotheus, dat God zich in zijn oneindige goedheid wil ontfermen over die arme, ellendige zondaren. En dat hij uit zijn volheid genade voor genade gaat schenken. Begrijpt u? Hoe wordt een mens gered? Door genade. Hoe wordt een zondaar met God verzoend? Door genade. Hoe komt het zover in een mensenleven dat hij deel krijgt aan de vergeving van zonden? Door genade. Hoe wordt een mensenkind door dit moeitevolle leven heen geleid? Hoe wordt hij in al de moeite van het leven daardoorheen gedragen? Hoe wordt hij opgericht als hij valt? Hoe komt hij straks thuis? Hoe wordt hij behouden door de dood heen? Door genade. En noem het allemaal maar op. En er is altijd maar één en hetzelfde antwoord. Het is door genade alleen. Genade omvat de hele weg die Christus met zijn kerk gaat. Genade omvat dat hele leven van ieder die de Heere mag vrezen. Genade bij het begin, genade onderweg, genade elke dag, genade bij het einde. Van begin tot eind, dat woordje van 6 letters. Dat je nooit, uiteindelijk nooit leert doorgronden. En waarvan je de diepte en waarvan je het wonder nooit zult kunnen bevatten. Wat alleen maar te beleven is. God ziet op mij neer. Ik heb nooit iets anders gedaan dan hem tot toorn verwekken, dan hem bedroeven. En nochtans ziet hij op mij in gunst neer. En dan noemt Paulus die genade hier de genade van onze Heere Jezus Christus. Niet omdat dat exclusief het eigendom van de Heere Jezus is. Het is net zo goed de genade van de Vader. Het is net zo goed de genade van de Heilige Geest. Maar het is eigenlijk de genade Gods die door Christus heen in het leven van een zondaar gestalte krijgt. Als ik het zo zeg, dan moet u niet denken dat ik het oneerbiedig bedoel, maar Christus is het kanaal waardoor die zonde, die genade naar de zondaar toestroomt. Uit het eeuwig welbehagen Gods. De genade van onze Heere Jezus Christus. Nou heeft Paulus alle 3 de titels genoemd. Van de Kurios, de gebieder. Van de Soter, de zaligmaker. En van de Christos, van de gezalfde. Van de profeet, priester en koning. En al die aspecten, al die titels, al die namen, al die waardigheden van de Heere Jezus hebben nou met die genade te maken. Weet u wat ook zo'n wonder is? Ik zei al, als Paulus zijn brieven besluit, en het zijn er 13, misschien wel 14 als we de Hebreeënbrief ook meetellen als een van de brieven van Paulus. Maar dan keer iedere keer weer, zeker 13 keer, genade aan het eind. En de ene brief was in Rome gericht, nou in Italië. De andere brief was aan de Galaten gericht in Klein-Azië. Dan was er een brief in Korinthe, dat is in Griekenland. Dan was er een brief aan Timotheus in Efeze. Dan was er een brief aan Titus in Creta. Dan was er nog een brief ergens anders. Filemon in Colosse. Heel die wereld van die tijd. Paulus correspondeerde met ik weet niet hoeveel adressen. En hij durft aan al die mensen te schrijven over de genade Gods. Is er dan zoveel genade dat er genoeg is voor Rome en voor Korinthe en voor Efeze en voor Titus en voor allemaal? Ja, zoveel genade is er bij God. En er is geen nood in het leven van welke christen ook. En er is geen nood in het leven van welke gemeente ook. Of er is voldoende genade in de Heere Jezus Christus. En als Filemon de genade van de Heere ontvangt, dan kan Paulus rustig aan Timotheus ook schrijven dat hij hem de genade van de Heere toewenst. Want met de genade die Filemon ontvangt, is de bron niet uitgedroogd. En als Paulus aan de Korintiërs genade van de Heere toewenst, dan durft hij rustig aan de Efeziërs hetzelfde toe te wensen. Want als God zijn genade verheerlijkt in Korinthe, dan is er voor de Efeziërs en voor de Colossenzen en voor de Thessalonicenzen en voor al die anderen ook nog meer dan genoeg. Het is zo'n volheid En er is zo'n rijkdom en er is zo'n overvloed. Dat er nooit gebrek aan genade zal zijn. En dan legt de apostel er ook nog speciaal de nadruk op dat het, en dat is dan hier zo, en dat is op een enkel andere plaats ook zo, dat hij Filemon in ieder geval de genade Gods toewenst voor zijn geest. Je kunt iemand de genade Gods toewensen voor andere dingen ook, maar hier gaat het om de geest. Om de geestelijke noden met name. Om dat allerinnerlijkste van de mens. Om wat, datgene wat nou rechtstreeks te maken heeft met onze omgang, onze verhouding, onze verbinding met de Heere. Wat zijn zo een paar van die noden van onze geest, waarin we genade nodig hebben? Nou, laten we er eens een paar noemen. En dan weet ik wel dat ik niet eens de zaak uitputtend behandel. Er zijn er meer dan de drie die ik u ga noemen. Maar ik beperk me tot deze drie. In onze geest, ten aanzien van ons geestelijk welzijn, ten aanzien van het innerlijke bestaan, hebben we de genade nodig, omdat er beschuldigingen zijn in ons geweten. En doordat de duivel zijn vuile vinger uitsteekt en op onze vuile kleren wijst. En dan heb je geen weerwoord meer. Ofwel, kun je het dan nog redden met je excuses? Als je werkelijk in je geweten ook overtuigd bent gedaan te hebben wat kwaad is in Gods ogen. Als je zover komt als David in de 32e psalm, dat je het niet langer meer verbergen kunt ook. En als je net zover bent als die hoge priester in dat nachtgezicht van de profeet Zacharia, die daar staat met vuile klederen en de Satan staat aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. En je weet dat de duivel gelijk heeft en je geweten geeft de duivel ook toe. Kun je toch alleen maar zwijgen. En daar heeft een christenmens bij tijden last van. Dat komt in het leven van iemand die de Heere vreest voor. Beschuldigingen. Dat je niet anders kan zeggen, ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. En hoe komt dan ooit die gefolterde geest tot rust? Alleen door genade. Alleen als God het van zijn kant laat weten. Ondanks alles, ondanks de stem van de wet en ondanks de stem van mijn geweten en ondanks de stem en de vingers van de vorst der duisternis, dat God het ondanks alles laat weten. Dat hij om der wille van Christus zo iemand niet wegdoet, maar genade bewijst. Genade zij met uw geest. In welk opzicht heb je dan nog meer genade nodig, wat je geest en de belangen van je geest en je geestelijk leven betreft? Nou, denk aan de apostel Paulus zelf, toch midden in de beproevingen van het leven. Want dan gaat het die apostel niet op rozen. Integendeel, dan heeft deze apostel ook zijn tegenspoeden en zijn moeite. Hij heeft zijn hoogtepunten en hij heeft zijn dieptepunten. En ze liggen soms naast elkaar. Heel dicht naast elkaar. Hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Heeft daar dingen gezien waar niet eens een taal voor bestaat op aarde om het uit te spreken wat hij daar gezien heeft. Het is ook niet betamelijk om het te proberen, zegt hij. Maar het was gevaarlijk. Omdat Paulus Paulus is. En omdat Paulus de neiging heeft, net zo goed als elk ander mens, om zich op bijzondere dingen te gaan verheffen. Op bijzondere ervaringen te gaan pochen. Zichzelf wat bijzonders gaan vinden. Toch wel wat verschillend. Toch wel wat meer in Gods ogen dan anderen. En opdat ik mij niet zou verheffen heeft hij mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. En u weet hoe Paulus ermee geleefd heeft en hoe Paulus eronder geleden heeft. En wat een zwaar, moeilijk kruis dat in Paulus' leven geweest is. En hoe hij hartelijk en dringend de Heere gebeden heeft om ervan verlost te worden. En hoe de Heere uiteindelijk tegen Paulus gezegd heeft, Paulus, stop er maar mee, zwijg er maar over. Die doorn blijft zitten. Want je hebt dat tegenwicht hard nodig. Ik heb je dat bijzondere voorrecht gegeven, dat je dingen gezien en gehoord hebt die je ineens op aarde kunt uitspreken en daarbij ben je onderscheidelijk behandeld vergeleken met anderen. Maar ik weet dat je het nodig hebt om een klein, laag bij de grond levend mens te blijven, een ootmoedig schepsel te blijven. En ik heb ook het middel gevonden om je zo te houden en zo te laten blijven. Ik heb die doorn in je vlees gestoken. Want ik heb geen grote nodig. Ik heb geen sterke nodig. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En wie weet wat de Heere in zijn wijsheid daarom in het leven van welk ander kind van God ook nog moet sturen. Wie weet waarom dit of dat u overkomen is, u die de Heere vreest. En die er soms geen raad op weet en mee weet waarom dit en dat nou moest gebeuren. God in zijn wijsheid keurde het nodig. En je kunt er moeilijk mee hebben. Je kunt er onder zuchten. Je kunt ervoor bidden. Je kunt bidden, Heere, verlos me ervan. Maar als de Heere nou eens zegt, en dan ben ik waar ik zijn wil. Mijn genade is u genoeg. Toen hij het tegen Paulus zei, toen was het ook genoeg. En toen hoefde het niet anders. Mijn genade is u genoeg. En als je zo verder mag, en omdat Paulus dat weet van zichzelf, dan zegt hij tegen Filemon, joh, wat moet ik je nou beter toewensen? En wat kan ik nou anders voor je bidden? En wat kan ik nou anders voor je hopen? Dan de genade van onze Heere Jezus Christus. En dan nog één ding, naar de toekomst toe. Niemand weet hoe het gaan zal. En niemand weet wat er gebeuren zal. Maar de dingen wankelen. En de dingen vallen je uit handen. En er kunnen zoveel dingen gaan gebeuren waar je ook niet op gerekend hebt. Zoveel dingen kunnen gebeuren waar je ook geen raad op weet. Als je nou zou weten dat het je overkomen, je zou geen raad weten. Je zou niet weten, hoe kom ik dan door? Je geest kan sidderen bij al de verschrikkingen die er soms in een mensenleven kunnen zijn. En ook met het oog daarop hebben we dat nodig. Genade. Want die maakt rustig. Weet u, als er dan van die onverwachte dingen kunnen gebeuren, zoals dat ook werkelijk is in het leven van mensen, dan kun je verschrikt rondkijken en dan kun je je afvragen, hoe moet ik hiermee verder? Maar genade laat ons zien. En genade doet ons verstaan. Dat al verandert er dan nog zoveel, er in het hart van God nooit meer iets wezenlijks kan veranderen in zijn relatie tot zijn kinderen. En dat wat er dan ook aan rampen en aan leed zou kunnen plaatsvinden, dat is geen bewijs dat God veranderd is in zijn verhouding tegenover zijn volk. Echt niet. Als hij gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, dan verandert dat nooit meer. Dan blijft God dezelfde. Zegt hij dat niet aan het slot van het Oude Testament? Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. En genade leert dat zien. Al veranderde de aarde van haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee, dan zegt de man die geleerd heeft van genade te leven, dan zal ik nog niet vrezen, want gij zijt mijn helper. En om deze en nog veel meer redenen, gemeente, zegt Paulus tegen Filemon: de genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Is die genade nou uw deel ook? Paulus eindigde elke brief, zagen we, met dat woordje genade, met die zegenwens. Deelt iedereen er nou ook maar in? Gemeente, ik moet nog één ding zeggen. Het geeft vanavond ook niet, dacht ik. Het is niet zo warm als vorige week toen ik de preek wat bekort heb. Gelukkig is wat dat betreft er ook verandering gekomen en we kunnen rustig wat langer in de kerk zitten. En bovendien zal ik 5 weken lang geen gelegenheid hebben om u voor te gaan. Maar één ding wil ik u toch nog zeggen, nu het over die genade gaat en nu de vraag gesteld is, deelt iedereen daar nou maar in. Laat ik met u eens even naar het slot van de eerste Korinthebrief gaan. Schrijft de apostel dat ook, hè, in het einde. De genade van de Heere Jezus Christus zij met u. Maar daar zegt hij het in het kader van wat hij in het vorige vers geschreven heeft. En dat moet je er toch wel bij bedenken. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Moet je eens indenken. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft. Wie is de Heere Jezus Christus? De schoonste onder de mensenkinderen. Op wiens lippen genade is uitgestort. De bruid zegt van hem: al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hij draagt de banier boven 10.000. En leest u al de lofprijzingen maar die de Bijbel bevat als het over de Heere Jezus Christus gaat. De Zoon van God die in deze wereld gekomen is, die vlees en bloed heeft aangenomen, die de weg van lijden en sterven gegaan is, die de zijne heeft lief gehad tot het einde toe, die zijn ziel gegeven heeft tot een losprijs voor velen, die zich tot in de dood heeft vernederd, die gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft tot het einde bemind heeft. De Heere Jezus Christus, die gestaan heeft te midden van de schare en genodigd heeft, die kinderen ontvangen en omhelst heeft, die tot groten gezegd heeft: komt herwaarts tot mij. Die mij laatste de handen opgelegd heeft en gezegend heeft. Die tegen die weduwe in toen ze haar gestorven jongen ging begraven, zei: ween niet. De beminnelijkste onder al de schepselen, onder al de mensen. Indien iemand deze Heere Jezus Christus niet lief heeft. En dan zegt Paulus heel ernstig: die zij een vervloeking. Voor die geen genade. Voor die geen genade. Gemeente, hebben wij die genade Gods in ons leven al leren lief krijgen? En ik verbind er nou deze vraag aan: hebben wij de Heere Jezus Christus al leren lief krijgen? Amen. Psalm 25, het 7e vers.
Thank you. Heere, we zeggen u er dank voor dat wij deze brief aan Filemon hebben mogen lezen de afgelopen 7 weken. En dat we met elkaar dit stukje van de Godsopenbaring mochten bestuderen en het onderwijs daaruit ontvangen. Laat het niet te vergeefs gepreekt zijn, Heere. Ook het woord van vanavond niet. En om te sterven, om voor u te kunnen bestaan, om voor u te kunnen verschijnen, zonder verschrikken, om gered te zijn, om vergeving te ontvangen, om geleid te worden, om gered uit diepten en ellenden behouden te worden. Heere, voor de hele weg en voor al de omstandigheden van lichaam en ziel, mijn genade, zegt u, is u genoeg. Laat dat ook ons deel zijn, Heere. Gedenk de gemeente, wilt u erbij zijn als geregeld op zondag het woord mag worden verkondigd door Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 143ste psalm, het 10e en het 11e vers. Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.